Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Tycoons van Charles R. Morris is een toegankelijke, maar inhoudelijk stevige geschiedenis van de Amerikaanse economie in de Gilded Age. Morris volgt vier zeer verschillende figuren. Staalondernemer Andrew Carnegie, oliemagnaat John D. Rockefeller, spoorwegspeculant Jay Gould en bankier J.P. Morgan. Zijn doel is breder dan het beschrijven van uitzonderlijk rijke mannen. Hij laat zien hoe hun besluiten over productie, prijzen, spoorlijnen, krediet en bedrijfsorganisatie de Verenigde Staten veranderden in een industriële grootmacht. Het boek is dus tegelijk biografie, economische geschiedenis en een analyse van de geboorte van het grootbedrijf. Morris behandelt ondernemerschap niet als een eenvoudig succesverhaal. Schaalvergroting bracht efficiëntere fabrieken, nationale markten en beter georganiseerde financiering. Maar ging ook samen met monopolies, harde arbeidsverhoudingen, politieke invloed en financiële manipulatie. Daardoor blijft de centrale vraag actueel. Ook voor lezers in Nederland, België, wanneer schept economische concentratie welvaart? En wanneer tast zij concurrentie, democratische controle en sociale rechtvaardigheid aan? Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste vier tycoons als verschillende routes naar economische macht. Morris kiest Carnegie, Rockefeller, Gold en Morgan niet alleen omdat zij rijk en invloedrijk waren, maar omdat ieder een andere bron van macht vertegenwoordigt. Carnegie bouwde zijn positie rond staalproductie, technische vernieuwing en strakke beheersing van kosten. Rockefeller maakte van olie een nationaal georganiseerd systeem, waarin raffinage, distributie en prijsdiscipline elkaar versterkten. Gold opereerde vooral via spoorwegen en financiële transacties, een terrein waar informatie, aandelen en politieke toegang vaak even belangrijk waren als tastbare productie. Morgan belichaamde vervolgens de macht van het bankwezen om grote ondernemingen te herstructuren, te financieren en samen te voegen. Door deze contrasten maakt het boek duidelijk dat de Amerikaanse supereconomie niet door één uitvinding of één sector ontstond. Ze kwam voort uit de koppeling van grondstoffen, transport, massaproductie en kapitaalmarkten. Dit onderscheid voorkomt ook dat alle Gilded Age ondernemers als hetzelfde type worden behandeld. Carnegie en Rockefeller worden verbonden met grootschalige industriële opbouw, terwijl Gold's reputatie sterker rust op speculatie en manipulatie. Morgan staat op het kruispunt, omdat hij niet noodzakelijk een industrie van nul opbouwde, maar wel de middelen bezat om de structuur van hele bedrijfstakken te bepalen. Morris gebruikt die vier portretten, zoals een analyse van concurrerende manieren waarop private macht nationaal gewicht kreeg. Ten tweede, van versnipperde bedrijven naar nationale ondernemingen met enorme schaal. Een kernidee in de tycoons is dat schaal niet slechts betekende dat een onderneming groter werd. In de late 19e eeuw veranderde schaal de manier waarop een economie functioneerde. Staalproducenten hadden grote, kapitaalintensieve installaties nodig. Oliebedrijven waren afhankelijk van een betrouwbare keten van raffinaderijen, opslag, vervoer en verkoop. Spoorwegen verbonden regio's, maar vereisten tegelijk enorme investeringen en ingewikkelde coördinatie. Losse lokale ondernemingen konden deze systemen moeilijk beheersen. Daarom ontstonden geïntegreerde bedrijven en uiteindelijk grote combinaties van ondernemingen. Morris laat zien waarom die concentratie voor de betrokken ondernemers rationeel leek. Zij konden productieplannen, kosten drukken, afzet zekerder maken en hevige prijsoorlogen beperken. De keerzijde was dat dezelfde organisatievorm de concurrentie kon uitsluiten. Standard Oil werd het klassieke voorbeeld van een onderneming die schaal en integratie gebruikte om een dominante positie op te bouwen. De analyse is relevant omdat zij het verschil zichtbaar maakt tussen efficiënte bedrijfsvoering en marktmacht. Lage kosten of betrouwbare levering zijn op zichzelf geen bewijs van misbruik, maar wanneer één organisatie toegang tot transport, financiering of distributie kan bepalen. Verschuift de markt. Morris plaatst die spanning in het centrum van de Amerikaanse industrialisatie. De moderne nationale markt ontstond niet ondanks grote ondernemingen, maar voor een belangrijk deel door hun organisatiekracht, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Ten derde, spoorwegen, aandelen en krediet als zenuwstelsel van de nieuwe economie. Het boek benadrukt dat de industriële doorbraak niet alleen in fabrieken plaatsvond. Spoorwegen en financiële markten vormden een zeezeilstelsel dat productiegebieden, steden, grondstoffen en consumenten met elkaar verbond. Spoorwegmaatschappijen waren uitzonderlijk kapitaalintensief. Zij hadden geld nodig voordat een lijn inkomsten kon opleveren en hun tarieven beïnvloedden direct welke producenten een nationale markt konden bereiken. Dit verklaart waarom spoorwegen zowel een economisch instrument als een bron van politieke strijd werden. Jay Gould's loopbaan laat de minder productieve kant van dit systeem zien. Zijn naam is blijvend verbonden met speculatie, machtsstrijd rond spoorwegbedrijven en pogingen om markten naar zijn hand te zetten. JP. Morgan vertegenwoordigt een andere financiële rol. Als bankier hielp hij ondernemingen en spoorwegen te stabiliseren, te reorganiseren en te consolideren wanneer concurrentie, schulden en wanbeheerssectoren ontregelden. Morris beschrijft daarmee een dubbelzinnige ontwikkeling. Financiële concentratie kon orde scheppen in een chaotische, snel groeiende economie, maar gaf particuliere bankiers en grote investeerders ook een invloed die nauwelijks democratisch werd gecontroleerd. Voor Europese lezers is dat herkenbaar als een vroeg voorbeeld van de wisselwerking tussen infrastructuur en kapitaal. Wie de financiering en de verbindingen beheerst, beïnvloedt niet alleen individuele bedrijven, maar ook de voorwaarden waaronder andere bedrijven en regio's kunnen groeien. Ten vierde, de grens tussen ondernemerschap, monopolievorming en politieke invloed. Morris benadert de vier hoofdfiguren niet uitsluitend als helden van vooruitgang en ook niet als eenvoudige schurken. Die nuance is essentieel voor zijn behandeling van het begrip robber-baron. De term verwijst naar de sociale kritiek op magnaten die hun rijkdom vergroten door monopolies, voorkeursdeals, speculatie of politieke beïnvloeding. Toch waren de betrokken ondernemingen vaak ook werkelijk productief. Carnegie Steel hielp de capaciteit van de Amerikaanse staalindustrie vergroten. Rockefeller's organisatie bracht meer regelmaat in een sector die eerder versnipperd en instabiel was. De vraag is daarom niet of industriële organisatie nuttig was, maar welke middelen aanvaardbaar waren en wie de kosten droeg. Bedrijven konden concurrenten uitschakelen via prijsdruk of bevoorrechte transportafspraken. Spoorweg en financiële belangen konden de politiek beïnvloeden. Werknemers kregen ondertussen te maken met de harde discipline van grootschalige productie en met zwakke onderhandelingsposities. Het boek maakt duidelijk dat economische macht zelden binnen de grenzen van één onderneming blijft. Zij werkt door in arbeidsverhoudingen, regelgeving, toegang tot krediet en publieke opinie. Dit geeft het boek meer diepgang dan een reeks ondernemersbiografieën. Morris toont dat de Gilded Age een periode was waarin de Verenigde Staten nog moesten bepalen welke regels zouden gelden voor ondernemingen die groter en machtiger werden dan de meeste instellingen die hen moesten controleren. De latere antitrustdiscussie is daardoor geen los vervolg, maar een reactie op de structuren die deze tycoons hielp bevestigen. Tot slot, filantropie en nalatenschap zonder de harde kanten van rijkdom weg te poetsen. De reputatie van deze tycoons wordt mede bepaald door wat zij met hun vermogen deden nadat het was opgebouwd. Andrew Carnegie is het duidelijkste voorbeeld. Na de verkoop van Carnegie Steel aan JP Morgan's kring rond US. Steel wijdde hij veel van zijn latere leven aan grootschalige filantropie, onder meer voor bibliotheken, onderwijs, wetenschap en vrede. Dat aspect maakt hem fundamenteel anders dan een loutere speculant. Maar Morris' bredere onderwerp voorkomt dat liefdadigheid als een morele eindafrekening fungeert. De herkomst van rijkdom blijft relevant, evenals de macht die een particuliere gever behoudt door zelf te bepalen welke publieke doelen steun krijgen. Ook Rockefeller werd een zeer grote filantroop, terwijl zijn naam tegelijk verbonden bleef met Standard Oil's dominante marktpositie. Morgan wordt herinnerd als een sleutelfiguur in de vorming van US. Steel en in de professionalisering van de Amerikaanse financiële wereld, maar ook als symbool van financiële elite. Gold's nalatenschap is nog problematischer, omdat zijn publieke beeld vooral wordt gekleurd door transacties die tijdgenoten als schadelijk en manipulatief beschouwden. Deze verschillen helpen Morris om de erfenis van de Gilded Age niet te reduceren tot de tegenstelling tussen rijkdom en liefdadigheid. Hij onderzoekt hoe private fortuinen publieke instellingen konden ondersteunen, terwijl de economische machtsconcentratie, waarmee zij waren verdiend tegelijk het debat over gelijkheid, arbeid en overheidstoezicht verscherpte. Dat spanningsveld is precies waarom deze geschiedenis nog steeds relevant blijft. Concluderend, de Tycoons is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen hoe de Verenigde Staten van een economie met veel regionale bedrijven uitgroeide tot een land van nationale ondernemingen, grote banken en geïntegreerde markten. Studenten economische geschiedenis, lezers van bedrijfsbiografieën en professionals die zich bezighouden met mededinging, infrastructuur of financiële markten zullen er het meeste aan hebben. Ook voor een Nederlands of Belgisch publiek biedt het boek een bruikbare historische spiegel. De schaal is Amerikaans, maar de vragen over concentratie, marktoegang, invloed van financiers en publieke regulering zijn niet tot één land beperkt. De intellectuele opbrengst ligt in Morris' vermogen om personen en systemen samen te behandelen. Een biografie van Carnegie verklaart niet vanzelf de opkomst van Standard Oil en een geschiedenis van Wall Street verklaart niet automatisch de industrialisatie van staal. Door Carnegie, Rockefeller, Gold en Morgan naast elkaar te plaatsen, laat hij zien hoe productie, transport en financiering elkaar wederzijds mogelijk maakten. Dat onderscheidt het boek van verhalen die de Gilded Age uitsluitend als een strijd tussen heldhaftige ondernemers en robberbarons presenteren. De lezer heeft geen simpele recept voor zakelijk succes, maar wel een scherper begrippenkader. Efficiëntie kan samengaan met uitsluiting. Financiële stabilisatie kan ook private controle versterken. Filantropie kan publieke waarde creëren zonder eerdere machtsvragen op te lossen. Juist die combinatie van levendige biografische focus en structurele economische analyse maakt de tycoons tot een onderscheidend overzicht van de oorsprong van het moderne Amerikaanse grootbedrijf. Als je ons wilt steunen, Charles R. Morris, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.